Peter deed iets in computers. Hij was katholiek opgevoed. Hij hield van tradities. En tegelijkertijd kon hij met theologische begrippen als God en hemel weinig of niks beginnen. Hij volgde het kerkelijk gebeuren vriendelijk op afstand. Peter trouwde en kreeg een zoon. Het kind werd enkele maanden na de geboorte ernstig ziek, zijn hersentjes waren aangetast en na een zware lijdensweg van enkele jaren overleed het kind. En Peter bad in het ziekenhuis met hem een gebedje uit zijn eigen kleutertijd. Hij hield het stervend kind op zijn schoot en hij bad een bijna betekenisloos kinderrijmpje dat echter plotseling zwaar beladen werd met zin. Snikkend en met lange stilte zei hij: 's Avonds als ik slapen ga, volgen mij 16 engelen na. Hij had er 2 engelen aan toegevoegd, omdat Gijsje zo ziek was. 2 aan mijn hoofdeind, 2 aan mijn voeteind. Het was duidelijk dat de metafoor van de engelen die het zieke kind omringen en opnemen in een nieuwe, rechtvaardige wereld, dat die zeer veel betekende. Ze klopten misschien niet met hun nuchtere wereldbeeld, maar ze drukte wel het hartstochtelijk verlangen uit naar recht en vrede voor dit kind. Ze drukte ook de heiligheid uit van deze breekbare, verwonde Gijs. En ze drukte de diepste wens uit van de ouders dat er iemand met hun zoon mee zou gaan op wegen waar ze hem niet meer konden volgen. Jezus was met zijn leerlingen onderweg. Een grote groep mensen liep met hem mee. Het was een vrolijk gezelschap. Zojuist was de zoon van een bevriende Romein genezen. En zo naderen de leerlingen de stadspoort van Nain. Die vooraan liepen bleven plotseling staan. Ze waren stil. Uit de poort kwam het luide geweeklaag hen tegemoet. Een droevige stoet. Een moeder liep gebroken en uitzinnig van verdriet achter de baar waarop haar zoon lag, haar enig kind. De weduwe zou voortaan alleen op de wereld zijn, zonder inkomsten, veroordeeld tot de bedelstaf. Beste mensen, over de dode jongen die in de stadspoort van Nain wordt uitgedragen, heb ik nog nooit gepreekt. Wel eens over geschreven in een preekboek, omdat de uitgever graag alle zondagen compleet had. Maar ik vermijd het verhaal liever, want ik voel de pijn in uit mijn eigen jeugd. Waarom die moeder, waarom die jongen wel en zoveel anderen niet? Ik gun het hem wel, zeker. Maar mijn broertje was 18 toen hij na een zwaar ziekbed stierf. Het was vroeg in de ochtend, hij lag op de bank in de huiskamer. Mijn moeder zat naast hem geknield, omarmde hem, terwijl ze klagelijk lieve woorden zei. Hij stierf en zij is nooit meer de oude geworden. Ik was toen net begonnen aan een theologieopleiding, over God gesproken. En mijn vader was nog geen jaar daarvoor overleden. Een kind verliezen, weten we alle, is een van de ergste dingen die een mens kan overkomen. Het gaat immers tegen elk gevoel in van redelijkheid. Tegen elk gevoel van recht en van barmhartigheid. Het gaat in tegen het godsbegrip. Weet u, toen Darwin de schepping als een evolutie begrepen had, was dat voor hem geen enkele reden om met God te breken. Ja, natuurlijk niet, zeggen we nu. Maar toen zijn 10-jarig dochtertje stierf, kon hij in de religie geen troost meer vinden. Hij beklaagde zich daarover in een brief tegenover een bevriende bisschop. Hij had intens van Annie gehouden en schrijft: O, wist zij maar hoe teder wij nu en altijd haar lieve, vrolijke gezicht zullen blijven beminnen. Gezegend mogen ze zijn. In het Bijbelverhaal wordt een dood kind gereanimeerd en de stoutste droom van de ouders wordt waar. Maar wat mij hindert is het onrecht? Waarom wordt de ene ziek en de ander niet? Waarom wordt de ene genezen en de ander niet? Waarom moesten mijn broertje en Gijsje en Annie sterven? En waarom werd de jongen uit Sarefat en Naïn genezen? Ziekte en gezondheid overkomen ons redeloos als een onverdiende straf en als een onverdiende beloning. En dat wisten we altijd al, maar als het je treft, word je boos. En je gaat ook twijfelen, is er wel een rechtvaardige God? Maar als dan de boosheid over is, dan komt bij mij het geloof ook weer terug. Want de wereld wordt er niet beter op als er helemaal geen God is. Dat maakt het onrecht nog ondraaglijker. Liever zie ik de wereld als een onbegrijpelijk mysterie dan als een zinloos toeval. Wat Jezus deed overigens onderscheidde zich niet erg van wat de meeste gebedsgenezers in die dagen deden, misschien met minder succes. Iedereen in die tijd ervoer genezen als het werk van God. Genezen is scheppen. God verschijnt waar het leven het wint van de dood. Jezus en Elia, maar ook de dokter, ook een verpleegkundige, zij doen het werk van de schepper. Zij wekken leven waar dood is. Ze werken samen met God. En dat besef moet ons prikkelen. Ook wij zijn geroepen om het leven te bevorderen en de dood terug te dringen. Wij kunnen dat niet met een toverstokje, niet met een magische formule of met een ingewikkeld gebed, maar we kunnen het wel. We kunnen de weduwe achter de lijkbaar van haar zoon niet blij maken door de jongen te laten opstaan, maar we kunnen wel kinderen die aan aids lijden in Afrika medicijnen geven. We kunnen de dode zoon van de hospita in Sarefa niet reanimeren, maar we kunnen wel het aantal kinderen dat omkomt in het verkeer terugdringen. Ik kon mijn broertje niet langer in leven houden, maar ik kan opgroeiende kinderen wel het goede voorbeeld geven in de omgang met tabak en alcohol. Wat wij met zoveel bewondering en misschien ook wel twijfel lezen bij Lucas over Jezus, die in de poort van Naïn de rouwstoet van de jongen tegenkomt, dat kunnen we wel degelijk navolgen. Wat zo willekeurig en onrechtvaardig lijkt, dat kunnen we maken tot een opgave in ons eigen leven. Lieve kinderen, de oma van Cynthia was dood. Het was druk in huis. Veel mensen kwamen op bezoek. En er werd gezoend en gesnikt en op de schouder geklopt. En Cynthia vond het spannend. En er moest een prentje komen met een foto van oma erop. Geen probleem. Er was een doos vol met foto's. Kijk, hier staat oma leuk op. Ja, maar dat is eigenlijk veel te jong. En hier dan? Ja, nee, dat kan niet. Er staan veel te veel flessen wijn op tafel. Maar dit is een leuke foto. Ja, maar dat was met carnaval en daar heeft oma een clownsneus op. Honderden foto's waren er, maar geen enkele deugde er voor een fatsoenlijk doodsprentje. Hier stond oma veel te ver af, daar veel te vaag. Op één foto was ze al veel te ziek en iedereen kakelde door elkaar. En eindelijk riep oma Kees, ik heb hem. En hij haalde een foto tevoorschijn van oma. Ze zat niet te ver af, er stonden geen flessen wijn bij, ze had geen clownsneus op, ze was niet ziek, ze keek juist heel blij en heel trots met Cynthia op schoot. Cynthia sprong op, dat is leuk, ik mee op het doodsprentje, riep ze. Maar oma Kees riep uit, Cynthia, die knippen we er wel uit. Cynthia liep teleurgesteld naar de kamer en dacht, als ik groot ben, knip ik jou eruit.